Je bent sporter en elke dag is een uitdaging. Hè? Je moet obstakels overwinnen. En ja, het kan zomaar zijn dat er een corona-uitbraak is, dat er 4 spelers van jou wegvallen. Maar dan moet je als trainer gewoon accepteren en voorbereiden. Want je kunt ook meemaken tijdens een EK-eindronde. Dat heb ik bijvoorbeeld bij Turkije een keer meegemaakt. Waren 10 spelers geblesseerd. Die hadden nog 1 wisselspeler op de bank zitten. En die haalden gewoon een halve finale van een eindronde. Je moet ook gewoon situatie accepteren zoals die is. Er is corona, je speelt in een leeg stadion. En je ziet dat Bayern München bijvoorbeeld dat heel goed kan in een leeg stadion. Want die halen een hoog niveau. Dat is, ja, ik vind het ik was in het begin namelijk bezorgd over de intensiteit van wedstrijden. Omdat de stadions zijn leeg en het gaat vaak, het publiek stuwt ploegen op. Maar bij Bayern München heb ik het idee dat het al juist andersom is. Dat die harder zijn gaan lopen. En dat is niet zo, want uit de statistieken blijkt dat het niet zo is. Want dat heb ik gelezen. Maar het niveau wat Bayern München haalt, vind ik, ja, ongelooflijk eigenlijk in een leeg stadion.
Ja, welkom scorebordjournalistiek, ook in deze hitte, in deze tropische temperaturen. Tegenover mij Suleyman Öztürk, debutant, en naast mij Pieter Zwart, hoofdredacteur Voetbal International. Man, houdt u nog een beetje uit in deze studio?
Het is zwaar, maar we zitten hier half in het donker, dus dat draagt wel bij. Als je hier echt onder de enorme lampen zit, dan is het hier helemaal niet te doen. Dus ik ben blij dat het qua temperatuur iets beter is. Maar het is warm, net als voor de voetballers.
Dus doen. Ik kijk even Suleyman aan de overkant. Debutant in de podcast. Dat je dan nog eens mee mag maken, hè? De goat van YouTube.
Ja, eindelijk zit er iemand met inhoud aan tafel, hè, zou ik zeggen, bijna. De goat. Ja. Het is warm.
Het is wel een punt. Misschien. Hey, vraag.
Ik denk dat de mensen geen idee waar het over gaat, hè? Over de luisteren. Ja, ik weet niet of er een generatie.
We hebben een YouTube-kanaal. Ja, en daar word jij de goat genoemd. Ja. The greatest of all time door Jochies van 15. Dus dan zijn de mensen ook bijgepraat over waar jij het over hebt met de goat.
Ja. Nou, en de mensen die het niet weten, Suleyman volgt al jaren het buitenlands voetbal op de voet. Pieter volgt eigenlijk al het voetbal wat er is. En daarom gaan we het vandaag even hebben over de Champions League. Ik ben zelf een liefhebber. Ik kijk veel wedstrijden. Maar die Champions League is een beetje aan mij voorbij gegaan afgelopen week ook. Misschien omdat ik op trainingskamp bij PSV was, maar ik mis wel eens wat. Ik wil eigenlijk met jullie eens aan door gaan nemen hoe die Champions League eruit ziet, wie de kanshebbers zijn en ook vooral waarom we deze week na het barbecue en de zwembadjes toch vooral die tv aan moeten zetten. Wie van jullie kan me even meenemen hoe de opzet is van de Champions League in deze maand augustus?
Nou, de opzet is redelijk simpel. Het is een soort mini-toernooitje. Dus er zijn nu nog 8 teams over. Die 8 teams zitten allemaal in Lissabon. In Portugal worden eigenlijk alle wedstrijden gespeeld. Er zijn ook allemaal wedstrijden die niet met een heen- en terugwedstrijd zijn. Dus het is 1 wedstrijd en daarin moet het gewoon beslist worden. En ik denk dat je vooral eigenlijk met de Europa League al hebt gezien dat dat wel bijdraagt aan een spektakel. Dus maandag speelden Inter en Bayer Leverkusen tegen elkaar. Nou, en dan zie je inderdaad als één ploeg op voorsprong komt, dan gaat de andere ploeg die gaat meteen alle risico's nemen. En je krijgt wel een leuke open wedstrijd van. En je ziet ook dat bijvoorbeeld een team als Kopenhagen tegen Manchester United, wat natuurlijk eigenlijk de betere ploeg is, in staat is om er dan toch een verlenging uit te slepen en het spannend te maken. Ja, over 1 wedstrijd kan er toch net meer gebeuren dan over 2 wedstrijden. Dus ik denk dat dat voor het kijkplezier dat wel erg voordelig gaat zijn dat dit de opzet is.
Ik moet wel zeggen, nu we het er toch zo over hebben, de waarde van zo'n Champions League titel, of hij anders is dan in andere jaren. Want ook de Duitse titel, de Engelse titel, Liverpool is voor het eerst in zoveel jaar kampioen geworden. Dat is toch best een evenement. Dat is niet gevierd. En eigenlijk, als ik persoonlijk spreek, ben ik het alweer vergeten, want we gaan verder en er zijn andere zores, het virus. Het is toch wel vreemd dat je dan in Lissabon zo'n toernooi speelt zonder publiek. En dan ga je ook vieren zonder publiek. En stel je voor dat City wint de Champions League. Ja, hoe kijk je daar dan op terug later? Ja. Voel je dan echt een winnaar van de Champions League? Of,
het zou ergens ook wel passen, toch? Dat er zo'n soort winnaar komt. Dus zeg maar het toernooi zonder ziel en dan met de club zonder ziel. Gechargeerd gesteld. Dat dan een City of een PSG dit wint.
Ja, dat kan. Ja, moet ik zeggen dat ik daar op een andere manier naar kijk. Kijk, het grote geld. Zelfs Wolverhampton Wanderers is een club van het grote geld. En dat noemen we dan een sprookje. Weet je, het is moeilijk om dat op een andere manier naar te kijken. En vanuit Nederland, er is natuurlijk, en vanuit alle kleine landen, veel kritiek op de opzet van de Champions League. En al het geld dat naar die clubs vloeit. de verschillen zijn zo ongelooflijk groot. Dat Atalanta nu de club is waar veel mensen achter gaan staan. Maar zelfs die hebben een budget van boven de 100 miljoen euro. Dus ja, in hoeverre kun je spreken van een klein duimpje? Weet je wel, zulke zaken.
Ja, het is in perspectief plaatsen natuurlijk. Het is natuurlijk wel, als je een keer een kans krijgt als kleine club om een Champions League te winnen, dan kan het ook juist dit toernooi dus zijn.
Ja, maar als je naar Atalanta kijkt, is het niet zo dat zij per ongeluk in de kwartfinale zijn beland. Dat is jarenlang op een bepaalde manier werken, op een extreme manier werken. En dat leidt uiteindelijk tot twee keer een top 4 klassiering in de Serie A en een kwartfinale plek in de Champions League. Dat is ook gewoon beleid. Net zoals AZ beleid voert, om maar een voorbeeld te noemen.
Ja, laten we dan meteen beginnen. We doen Atalanta is genoemd. Ze trappen af. Volgens mij op woensdagavond, ligt eraan wanneer je de podcast luistert, maar dat is vanavond, want woensdag wordt deze podcast al uitgezonden, tegen PSG. Ja, dan zeg ik op papier oneerlijke strijd, maar dat kan wel eens anders uitpakken.
Nou ja, het gaat sowieso spannend worden. En ik denk dat het is voor PSG een hele lastige wedstrijd. PSG, die hebben natuurlijk als eigenlijk enige topcompetitie, die zitten in Frankrijk, hebben ze niet afgemaakt het seizoen. Ze hebben de titel gekregen. Nou, klaar. Nou, die hebben ze eigenlijk natuurlijk ook al bij het begin van de competitie vaak binnen. En nu is het ook gewoon op papier afgemaakt. Daarna nog 2 bekerfinales gespeeld. En nu moeten ze deze wedstrijd tegen Atalanta gaan spelen. Alleen het probleem voor Thomas Tuchel, de trainer van PSG, is dat hij heeft eigenlijk anderhalf jaar heeft hij gepuzzeld aan zijn ideale elftal. En dat heeft hij uiteindelijk gevonden. Hij had een manier gevonden om de grote vier, het is eigenlijk bijna, weet je wel, wat we ook bij Oranje gehad hebben. Ja, hoe laat je die samen functioneren? Nou, dat had hij voor elkaar gekregen door met 4 verdedigers, 2 controlerende middenvelders. En dan speelde hij voorin vanaf rechts met Di Maria in een vrije rol. Vanaf links Neymar in een vrije rol. En dan uiteindelijk Icardi. Cavani die werd naar eruit gebonjourd. En Mbappé als 2 centrumspitsen. En dat werkte en dat functioneerde ontzettend goed. In de wedstrijden waarin ze in die samenstelling hebben gespeeld dit seizoen, hebben ze geen enkele keer verloren. Alleen ja, het geval nu tegen Atalanta is dat Mbappé is geblesseerd. Gaat waarschijnlijk niet starten. En Di Maria is geschorst. Dus ja, je hebt anderhalf jaar gewerkt aan het vinden van je ideale ploeg. Vervolgens komt corona ertussendoor. Kun je een paar maanden niet spelen. En dan speel je de belangrijkste wedstrijd waaraan ook het bestuur van PSG ontzettend veel waarde hecht. Want dat is het enige wat ze echt willen, die Champions League winnen.
Dan moet ik een beetje denken aan Juventus, wat we van de week gezien hebben natuurlijk. Ja. Hartstikke leuk dat je kampioen wordt in je eigen land, maar als je uit de Champions League ligt, ja, klaar.
Nou ja, precies. En dan mis je eigenlijk de helft van je formule. Dus het is voor hen een hele vervelende wedstrijd. En Atalanta, dat heeft niks te verliezen. Dat zet altijd agressief druk, ook tegen dit soort ploegen. Dat is ook iets wat PSG niet heel vaak meemaakt. Dus wat dat betreft, ik denk dat het een hele spectaculaire en open wedstrijd gaat worden.
Eens, Sully?
Ja, dat denk ik wel. Kijk, Paris Saint-Germain, dat hele verhaal wat Pieter net afsteekt, dat klopt. En dan heb je ook nog Di Maria geschorst. Dan hebben ze wel op de Sarabia is natuurlijk bijgehaald, maar Sarabia is geen Di Maria of Mbappé. Mbappé traint wel sinds maandag weer mee. Dus het kan ook zo zijn dat hij zodanig hersteld is dat hij misschien in de tweede helft wel in kan komen. Dus dat zou wel schelen. Maar ja, Atalanta is een tegenstander. We hebben het gezien tegen Juventus na de herstart. Het maakt niet zoveel uit of Juventus of Ronaldo tegenover ze staat. Zij spelen op een bepaalde manier. En als je niet voorbereid bent en daar niet je tegen wapent, dan kun je onder de voet gelopen worden. En Atalanta heeft dit seizoen niet 1 keer, niet 2 keer, maar wel 3 of 4 keer de 7 gehaald. 7 doelpunten. Dus als Paris Saint-Germain dat te makkelijk opvalt, maar dat geloof ik niet, want Thomas Tuchel is namelijk iemand die al 7 dagen zichzelf heeft opgesloten in een bunker om beelden te kijken van Atalanta, om te zien en spelers voor te bereiden op wat er gaat komen. Dus Paris Saint-Germain is voorbereid. En Pieter en ik hebben het ook al vaak over gehad. Maar zelfs Neymar verdedigt mee bij Paris Saint-Germain. Dan heb je als trainer wel overwicht op een spelersgroep, denk ik. Dus die zal die spelers voorbereid hebben. En ja, normaal gesproken, zelfs met die 2 spelers die ontbreken, met Di Maria en Mbappé, moet Paris Saint-Germain daar kunnen winnen.
En eigenlijk als ze deze ronde doorkomen, dan is PSG misschien wel de grote favoriet om de Champions League te winnen. Dit is eigenlijk misschien wel de lastigste wedstrijd die ze hebben, wat een beetje raar klinkt. Maar misschien is dat wel zo voor PSG op weg naar uiteindelijk die felbegeerde Champions League titel.
Ja, dat heeft te maken met het schema natuurlijk. Omdat Bayern en City elkaar in de halve finale gaan uitschakelen. En Barcelona zit ook aan die kant. Dus Paris Saint-Germain moet dan tegen de winnaar van Leipzig en Atletico. Dat is ook weer zo'n ja, zo'n wedstrijd die je dan gaat uitleggen. Ja, Atletico gaat achterin hangen en wacht op Paris Saint-Germain. Dus dat is ook weer zo'n wedstrijd die lastig is, maar die moet Paris Saint-Germain eigenlijk altijd winnen. Net zoals deze wedstrijd tegen Atalanta.
Wat mooi dat je nu al een stap verder denkt, hè? Dus ik weet nu al dat Atletico van Leipzig gaat winnen.
Daar ga ik vanuit, ja.
Ja, dat vind ik mooi. Dat is even de kenner spreekt hier.
Ja. Ja, wat dat betreft voor Leipzig is het eigenlijk nog lulliger dan voor waar we net over hadden met PSG. Omdat die hebben natuurlijk Timo Werner. Nou, dat is hun grote sterspeler. Die is verkocht aan Chelsea. Nou, die had in theorie dit seizoen nog kunnen afmaken bij Leipzig. Die zei, nou, ik ga meetrainen bij Chelsea. En die zit daar tegenwoordig op de tribune bij Chelsea. Nou, het seizoen van Chelsea is al klaar naar die uitschakeling tegen Bayern. Ja, dus die bereidt zich voor op komend seizoen. Maar die is niet meer bij Leipzig. Dus ja, je mist je beste speler die eigenlijk naar de kwartfinale geholpen heeft.
Ook
ja.
Dat is vreemd. Je hebt dus een seizoen dat in tweeën wordt gebroken. We zijn bezig met de voorbereiding op een nieuw seizoen. Een oud seizoen moet nog afgemaakt worden. En Thomas Meunier, we hebben het over Paris Saint-Germain net gehad. Thomas Meunier was de rechtsback van Thomas Tuchel bij Paris Saint-Germain. Die is naar Dortmund verkast. Maar die had wel graag het seizoen willen afmaken bij Paris Saint-Germain. Dat wilden ze bij Paris Saint-Germain eigenlijk niet. Er is een hele rare situatie ontstaan dat een speler naar Dortmund gaat, maar het seizoen begint eigenlijk pas in september. Hij had graag het seizoen bij Paris Saint-Germain willen afmaken. En dat, bij meerdere clubs zie je dat spelers daar, dus dat die maand augustus die dan overbrugd moet worden, ze hebben geen contract. En Paris Saint-Germain wilde Thomas Meunier geloof ik gratis laten meedoen, hè, in die wedstrijden, ja.
Ja. Ja, dus met Cavani geloof ik ook niet.
En Cavani is hetzelfde probleem, ja.
Ja, maar dat is de gekte van de coronacrisis. Alleen daar had natuurlijk gewoon van bovenaf beleid moeten worden gemaakt en één lijn moeten worden getrokken.
Nou ja, bij Atletico, nu we het toch daarover hebben. Ja, die missen weer twee spelers omdat ze besmet zijn met het coronavirus. En die wedstrijd gaat ook gewoon door. Dus wat dat betreft, ja, het is een hele rare tijd. En het is ook een hele rare eindfase van de Champions League op deze manier. Want ja, geen enkel team is eigenlijk op volle oorlogsterkte.
Ik vind ook wel, kijk, je kunt erover klagen en dat doet Gerbrands bijvoorbeeld. Die klaagt veel over allerlei zaken. En terecht. Maar je bent sporter en elke dag is een uitdaging. Hè? Je moet obstakels overwinnen. En ja, het kan zomaar zijn dat er een corona-uitbraak is, dat er vier spelers van jou wegvallen. Maar dan moet je als trainer gewoon accepteren en voorbereiden. Want je kunt ook meemaken tijdens een EK-eindronde. Dat heb ik bijvoorbeeld bij Turkije een keer meegemaakt. Waren 10 spelers geblesseerd. Die hadden nog 1 wisselspeler op de bank zitten. En die haalden gewoon een halve finale van een eindronde. Je moet ook gewoon situatie accepteren zoals die is. Er is corona, je speelt in een leeg stadion. En je ziet dat Bayern München bijvoorbeeld dat heel goed kan in een leeg stadion. Want die halen een hoog niveau. Dat is, ja, ik was in het begin namelijk bezorgd over de intensiteit van wedstrijden. Omdat de stadions zijn leeg en het gaat vaak, het publiek stuwt ploegen op. Ja. Maar bij Bayern München heb ik het idee dat het al juist andersom is. Dat die harder zijn gaan lopen. Dat is niet zo, want uit de statistieken blijkt dat het niet zo is. Want dat heb ik gelezen. Mm-hmm. Maar het niveau wat Bayern München haalt, vind ik ongelooflijk eigenlijk in een leeg stadion.
Ja, ze hebben alles gewonnen sinds we in lege stadions spelen. Ja. Ja, dat is op zichzelf natuurlijk wel optiebarend.
Maar je moet toch wel, ik denk dat het wel, en je kunt allerlei psychologen erbij halen, maar je stapt een leeg stadion binnen en dan moet je wel geconcentreerd zijn en gefocust zijn. Dat is een bepaalde instelling. En sommige ploegen, en daar heb ik ook interviews met spelers van gelezen, ja, die vinden dat moeilijk om zich dan om dan 9 minuten lang geconcentreerd te blijven, überhaupt geconcentreerd een veld op te stappen. En je ziet bij ploegen dat in de eerste 10, 15 minuten dan totaal fout gaat. Die zijn niet aanwezig.
En je krijgt een soort van trainingswedstrijden. Het is net alsof je oefenpotjes speelt of op de training 11 tegen 11. De atmosfeer werkt niet mee op dat moment.
Sommige jongens zijn heel goed op trainingen. En die zijn dus ook nu heel goed in lege stadions. Want die zijn kennelijk dus niet bezig met wat er om hem heen gebeurt. Die zijn puur en bezig, er komt een bal aan, die moet ik aannemen. En daar is het doel. Daar staat die zijn heel erg in zo'n situatie. Ja. Dat zie je bij Bayern München heel duidelijk. Die zijn echt heel goed.
Ja, daar komt natuurlijk dan ook nog het aspect bij van dat je eigenlijk bijna geen tijd hebt om te trainen vanwege het extreem volle schema. Ik las dat Nagelsmann daar ook over begon. Die zei eigenlijk van ja, we zijn enorm bezig geweest dit seizoen om patronen in balbezit in te slijpen. Ze kunnen natuurlijk heel goed druk zetten bij Leipzig, maar hij wilde ook dat in balbezit beter maken. En hij zei eigenlijk ja, sinds corona, sinds we weer begonnen zijn, heb ik eigenlijk geen tijd gehad om te trainen. En ik zag dat die patronen nog niet goed genoeg ingeslepen waren in mijn ploeg. En dat het langzaam uit het elftal verdween. En dat op een gegeven moment zelfs de pressing dat minder werd. Dus ja, dat is dan op een gegeven moment ook een soort van aspect wat bij dat soort ploegen gaat meespelen. En het contrast, dat is ook bijna niet te duiden. Want je ziet inderdaad ook een Atletico. Daar is Simeone altijd natuurlijk heel fanatiek langs de lijn. Dat is ook een ploeg waar een duidelijk spelconcept is. Een duidelijk idee over hoe zij er willen verdedigen vanuit hun 4-4-2 op eigen helft. Ja, en die voeren dat juist wel iedere wedstrijd 90 minuten lang goed uit. En dat is een team wat gewoon heel goed uit die corona-hervatting gekomen is. En ja, wat dat betreft, er is ook een duidelijk idee bij Leipzig. Alleen die slagen er niet in sinds de coronabreak om hun oude niveau te halen. Dus best wel opvallend hoe dat dan werkt.
Ja, ja, wat ik op weg hier naartoe naar de studio zat ik te denken. Wie zijn eigenlijk, welke trainers zijn er allemaal gekwalificeerd voor de laatste acht? En je ziet wel dat Thomas Tuchel, Gasperini, dat zijn allemaal trainers die hebben een heel duidelijk idee. Nagelsmann ook. Zijn echt overtuigd van hun ideeën en hoe ze moeten overbrengen op een spelersgroep. Je ziet wel dat die laatste acht ook, die trainers zijn toch wel belangrijk. En er wordt vaak gezegd, het zijn de spelers die belangrijk zijn. We hebben het over het grote geld. Maar zonder een goede trainer, dat zie je aan Juventus. Die hebben wel een goede trainer, misschien. Maar die zit vast aan een bepaalde speelwijze. En die is niet in staat om zo'n spelersgroep, of een selectie, of een elftal te vernieuwen. En Simeone, die al sinds 2012 bij Atletico werkt. Waarvan we elk jaar eigenlijk denken, dit is nu wel uitgewerkt, dat trucje langs de zijlijn, dat schreeuwen. Terwijl dat veel meer is dan schreeuwen. Want als je die trainingen ziet, hoe hij spelers en ploegen prepareert voor die wedstrijden. Wat goed kunnen verdedigen is niet alleen maar achterin gaan staan. Want dan kunnen we allemaal de kwartfinale van de Champions League halen. Nee, dat is, daar zit heel veel arbeid in. En dat zie je bij al die ploegen, ook bij Atalanta. Heel veel arbeid. Vraag maar eens aan Hans Hatenboer hoe hard hij moet werken om überhaupt te doen wat hij nu doet. Of de Roon.
Precies, maar dan heb je het over de trainers en de invloed daarvan. Ja, dan ga ik al vrij snel het bruggetje maken naar Flick, denk ik.
Ja, Hansi Flick. Ja,
hij heeft het geflikt, hè?
Ja, die heeft het zeker geflikt. En deze week in de VI ook een groot verhaal over Hansi Flick. En wat hij nou eigenlijk gedaan heeft, of ook vooral niet gedaan heeft.
Voor de leken onder ons, die meer leek zijn dan ik, de trainer die binnenkwam bij Bayern München, waar het niet zo lekker liep.
Ja, hij kwam binnen in oktober. Toen had Bayern van de 10 competitiewedstrijden die ze dan toe gespeeld hadden, hadden ze maar de helft gewonnen. Nou, we hadden het er net over. Sinds de coronabreak hebben ze letterlijk alles gewonnen. En ja, als je de cijfers gaat bekijken van Bayern met Hansi Flick, dat is ongelooflijk. Ze maken meer dan 3 doelpunten gemiddeld per wedstrijd. Ze krijgen er minder dan 1 tegen. Ja, en ze winnen eigenlijk al maanden gewoon alles. En dan ook nog met fantastisch voetbal om naar te kijken. En ja, dat is een van de meest opzienbarende omkeren eigenlijk in de recente geschiedenis. Terwijl als je gaat kijken naar wat heeft hij nou eigenlijk gedaan, Hansi Flick, als je de laatste opstelling van Kovacs pakt. Ja, dat is letterlijk op 1 of 2 posities is het anders dan hoe Flick speelt. Eigenlijk vooral op 1 positie, namelijk dat hij Thomas Müller op 10 heeft gezet in plaats van Philippe Coutinho. Ja, voor de rest is alles hetzelfde en tegelijkertijd is alles anders. En dat is wel enorm knap van deze trainer, dat hij Bayern weer Bayern gemaakt heeft. Dus het Bayern dat we kennen vanuit de periode met met name Pep Guardiola en de trainers die daarna geprobeerd hebben om dat door te trekken.
En Joep Heynckes.
Joep Heynckes inderdaad. En dat voetbal zie je nu weer terug bij dit Bayern. En dat is knap van de trainer die tot eigenlijk dit seizoen nooit hoger had gewerkt dan de Regionalliga Süd.
Ja, dat is een gevaarlijke competitie. Hè. Dat moet je ook zomaar. Kom je ook niet zomaar aan de bak. Nee, maar even zonder gekheid. Maar is hij dan tactisch zo sterk? Of hebben we nou gewoon te maken met een hele goede manager? En had dit Bayern dat eigenlijk vooral nodig? Dat hoor je ook al vaker. Je kan een goede trainer voor een groep zetten. Maar soms is een groep ook zo goed. Je hebt iemand nodig die die sterren moet managen.
Combinatie.
Het is inderdaad een combinatie van die twee dingen. Kijk, het is niet zo dat hij alleen Thomas Müller een klap op zijn schouder heeft gegeven. Nee. Gezegd heeft van, jongen, ik heb er veel zin in. Ik vertrouw op jou en succes. Kijk, het is heel duidelijk. En dat is ook wat je van eigenlijk alle spelers hoort. Dus als je met zo'n verhaal bezig gaat, dan ga je bij alle spelers opzoeken van, wat zijn nou de dingen die zij zeggen over Hansi Flick. En eigenlijk komen continu twee dingen terug. Eén is dat hij heel erg open en heel erg communicatief is. David Alaba zei zelfs, ik heb er nooit meegemaakt in mijn carrière. Ja, een trainer die op deze manier met spelers omgaat. Kingsley Coman, buitenspeler, die zei, hij is bijna een vriend voor de selectie. Tegelijkertijd geeft andere spelers, bijvoorbeeld Robert Lewandowski, ook aan van als er een beslissing genomen moet worden, dan neemt hij wel gewoon die beslissing. En het is heel helder hoe we willen spelen en wat iedereen zijn taak is. En dat word je ook aangehouden. En dat betekent ook dat als bijvoorbeeld, ze speelden op een gegeven moment tegen Hoffenheim in die week nadat ze Chelsea voor het eerst gedeclasseerd hadden in de Champions League. Nou, toen was Robert Lewandowski er vanwege een schorsing niet bij. Nou, dan waren er enorm veel sterren die eigenlijk op de bank zaten. Zoals bijvoorbeeld een Perisic, Coutinho, die op dat moment in het elftal had kunnen zetten. Maar Hansi Flick zei nee. Dan gaan automatisme verloren. Ik zet de 18-jarige Joshua Zirkzee in de punt van de aanval. Want dan behoud ik mijn automatisme. Maar dat betekent ook wel dat het de trainer is die autoriteit heeft. En niet iemand die alleen maar bezig is om als een soort van kinderjuf al die spelers tevreden te houden.
Maar je ziet ook wel in de speelwijze. Ik heb tegen Chelsea natuurlijk Kimmich ontbrak op het middenveld. Die was naar de rechtsbackpositie. Want Pavard is geblesseerd. Dat was de vaste rechtsback van Bayern München. Kimmich is nu weer terug op zijn oude plek. Dus ik was benieuwd, hoe gaan ze dat oplossen op het middenveld? Want Kimmich zakte vaak terug tussen de verdedigers bij de opbouw. Die stond nu dus rechtsback. En hij speelde nu met Thiago en Goretzka. En toen, tot mijn verbazing, zag ik Goretzka dat werk doen tegen Chelsea. En zo'n jongen is toch dan wel goed geïnstrueerd. Dus het is ook zo dat hij die ploeg... Je ziet ook heel veel... bijvoorbeeld Davies is onderweg, de linksback. Dan zou je kunnen zeggen, dat is risicovol als je de bal verliest. Maar Bayern München heeft daarover nagedacht. En als Davies onderweg is, dan blijft Kimmich, die gaat naar binnen toe. Dan hebben ze eigenlijk een driemans defensie. Als ze allebei onderweg zijn, want soms staat Bayern München zo hoog op het veld, dat Boateng en Alaba over de middellijn staan met z'n tweeën. En dan heeft Bayern München de tegenstander opgesloten. Dat is risicovol, zou je denken. Maar Davies heeft natuurlijk een geweldige van snelheid. Dus eigenlijk speel je met drie man achterin. Dus er is wel over nagedacht over deze ploeg. Want ik vind ze echt aanmerkelijk beter voetbal dan onder Kovac. En jij zei, hij is in oktober binnengewandeld. Maar hij was natuurlijk al assistent van Kovac. Het is niet zo dat hij ergens van aangetoverd is. En kijk maar wat je ervan maakt. En nee, hij zat al bij de club. En ik denk dat ze bij de club wel gemerkt hebben, oké, volgens mij de betere trainer is de assistent. Laten we dit maar gaan veranderen. Want Niko Kovac, en je vroeg van, is hij een betere manager? Ik denk vooral dat Niko Kovac een slechte manager is. Die heeft vast wel, die snapt ook wel hoe je een ploeg moet neerzetten. Maar als de helft van je spelersgroep niet meer aanneemt wat jij zegt, of denkt, het zal wel. Dat was het geval bij Bayern München. Ja. Want Niko Kovac heeft een bepaalde persoonlijkheid. Daar moet je wel tegen kunnen als spelersgroep.
Ja, dat was ook een soort van mismatch natuurlijk. Omdat hij wilde dat ze soms wat verder zouden terugzakken. Soms wat meer vanuit de counter zouden spelen. Dat is natuurlijk ook de manier waarop hij succes had gehad bij Eintracht Frankfurt. Alleen dat paste niet echt ook bij de identiteit van die spelersgroep van Bayern. Ja, en dan wordt het ook vervelend. Kijk, ze moeten nu nog steeds veel lopen. Ze lopen ontzettend veel, die spelers van Bayern. Alleen die lopen wel op de helft van de tegenstander, om op de helft van de tegenstander een bal af te pakken. En dan willen aanvallers ook lopen. Alleen als aanvallers moeten lopen om een soort van tweede linksback te worden, dan heb je er op een gegeven moment niet zoveel zin meer in.
Maar dat is wel wonderlijk. Hè? We hebben het vaak over de Champions League, over miljoenen aankopen. En je hebt hier gewoon bij Bayern München een soort experiment zonder geld, want er is geen speler binnengehaald. Hè. Het is precies dezelfde spelersgroep. Sterker nog, Alfonso Davies stond al linksback onder Kovac. Dus niet zo dat Hansi Flick dat heeft uitgevonden. Davies deed dat eigenlijk onder coach ook al best oké voor iemand die daar debuteert op die plek. Maar hij heeft een aantal afspraken veranderd. En hij heeft ook goed afgekeken bij Thomas Tuchel, bij Klopp, wat daar goed gaat, hoe je dat doet. Als je met heel hoog speelt met twee backs, welke middenvelder, hoe je die paaslijnen, dat heeft hij allemaal goed bekeken bij Thomas Tuchel, bij Klopp, bij Guardiola. Het is ook niet zo heel moeilijk. En hij heeft topvoetballers. En topvoetballers kun je zulke dingen aanreiken en die pikken dat super snel op. Als je dit bij ADO Den Haag probeert, dan gaat dat fout. Dan is Hansi Flick opeens de slechtste trainer ter wereld. Het is een combinatie van een aantal factoren. Hansi Flick is een goede trainer bij Bayern München. Denk ik.
En nu hebben we het hele tijd over Bayern München. En ik hoor iedereen, Bayern München is de te kloppen ploeg, is de favoriet. En ze spelen wel gewoon tegen Barcelona.
Ze spelen tegen Messi. En niet tegen Barcelona.
Nee, de rest. Nee.
Ze spelen tegen Lionel. Ik vind dat Barcelona is steeds meer Lionel Messi geworden. En er komen dan trainers. En zelfs Quique Setién is natuurlijk halverwege dit seizoen binnengekomen voor Ernesto Valverde. Valverde moest weg omdat het voetbal niet goed genoeg was. Ze stonden bovenaan in de competitie. Quique Setién komt binnen. En wat is dan eigenlijk veranderd bij Barcelona?
Alles, die heeft van alles nog wat inderdaad ook wel geprobeerd. Eigenlijk bijna, het is best wel een vergelijkbare situatie misschien met de situatie bij Bayern. Namelijk er komt de trainer binnen die uiteindelijk heeft gezegd van we gaan meer op balbezit spelen. En we gaan hoger op het veld gaan we verdedigen. Alleen ja, je zag eigenlijk redelijk snel dat het moeilijk was met deze selectie. Eigenlijk de conclusie die Ernesto Valverde al eerder getrokken had, dat het ingewikkeld was met deze selectie. En daarna is hij op een gegeven moment gaan schuiven en een beetje compromis gaan maken. En dat is hij blijven doen. En tot op de dag van vandaag weet hij volgens mij niet wat zijn beste elftal is en wat zijn beste manier van spelen is.
Ja, het probleem is natuurlijk, de rest wordt ook beter. En het voetbal is echt ontwikkeld. Dus de ploegen zijn echt veel beter geworden. Je hebt nu te maken met Bayern München. Normaal gesproken, vroeger moest je 2 spitsen dekken of 3. Daar ging de bal naartoe. Maar nu komt Alfonso Davies 9 minuten lang over de linkerflank. En dat is toevallig net de zone waar Messi staat. Ja, Messi achter Alfonso Davies aan, dat is natuurlijk niet de bedoeling van voetbal. En van Messi zelf, die heeft daar geen zin in. Dus dan moet je als trainer in aanloop naar zo'n wedstrijd al allerlei compromissen gaan bedenken. Dus je bent helemaal niet meer bezig met je eigen elftal. Je bent eigenlijk al bezig met de tegenstander. Dus Barcelona, dat zag je al tegen Napoli, die waren eigenlijk al bezig met hoe gaan we Alfonso Davies afstoppen. Nou, die gaan Sergio Roberto waarschijnlijk opofferen daaraan. Maar past dat bij Barcelona? Als je aan Barcelona denkt, ik denk dat heel veel kijkers die gaan zitten voor zo'n wedstrijd, die denken, nou, we gaan nu even naar Barcelona kijken. Maar die passen zich gewoon aan Bayern München. Want ja, je hebt te maken met Kimmich die opkomt, met Alfonso Davies die opkomt, met Alaba die het middenveld indribbelt. Er komt van alle kanten komt het gevaar. Met zo'n vrij complete ploeg. Bayern München heeft geen Messi, maar wel 11 andere spelers. En Barcelona heeft Messi. En iedereen paast de bal naar Messi. Ja, en als je dan, en dan? Als je met 2-0 achterkomt, zoals tegen Liverpool gebeurde, ja, dan hoeft de tegenstander eigenlijk alleen nog maar naar Messi te kijken. Want daar gaat de bal toch naartoe. Ja. Min of meer.
Ja, en dan gaat de bal iedere keer alleen nog maar sneller naar Messi toe. Dus die wordt steeds sneller gezocht. Eigenlijk ook op momenten dat hij niet gezocht moet worden. En dan wordt het een soort van zelfversterkend geheel. En dat hebben we bij Barca de afgelopen jaren een paar keer gezien inderdaad. Dat het dan, als het in elkaar stort, dan flikkert het ook volledig in elkaar.
Ik heb zo'n voorgevoel, deze wedstrijd is vrijdagavond, dat we naar de grote Bayern-show gaan kijken, als ik jullie zo beluister.
Nou, het is natuurlijk wel zo, en dat heeft Klopp ook wel gezegd. Ja, er zijn momenten dat Messi een bal neerlegt op 35 meter en hem richting de kruising stuurt. En dat je als trainer van het tegenstander alleen maar kunt applaudisseren. En soms doet hij dat 2 keer per wedstrijd. En hij heeft ook af en toe acties, ja, daar kun je 5 man op zetten, maar dan dat is lastig te verdedigen.
Ja, precies, en we denken ook allemaal nog terug aan die 4-0 van Liverpool. Alleen je kunt ook terugdenken aan die 3-0 voor Barcelona in eigen stadion. Ja, toen de uiteindelijke Champions League winnaar er uiteindelijk toch wel best wel kansloos afging tegen de grote Lionel Messi show. En zeker over 1 wedstrijd, ja, kan het ook dat gebeuren natuurlijk.
Het is wel belangrijk voor Barcelona, want ze houden van balbezit. Nou, als je van balbezit houdt, moet je zo min mogelijk fouten maken in balbezit. En bij München gaat Barcelona vastzetten, proberen. En die gaan fouten afdwingen. En Bayern München is goed in druk zetten. Dat hebben ze onder Hansi Flick goed onder controle. Het hangt er van net vanaf hoe secuur Frenkie de Jong is. Hoe secuur is Busquets. En hoe vaak weten ze Messi op een goede manier te vinden. En ja, daar zullen ze een antwoord op moeten vinden in aanloop naar die wedstrijd tegen Bayern. Waar ligt het zwakke punt van Bayern München. Maar wat ik dan wel jammer vind, bijvoorbeeld bij City, daar hebben we het helemaal niet over gehad, maar City heeft altijd wel een plan voor een wedstrijd. Ja. En bij Barcelona heb ik altijd het idee, die doen eigenlijk altijd hetzelfde. Waarom niet een keer met aan de andere kant met Messi beginnen? Zet hem misschien dat deze toch denkt, hey, wat is hier aan de hand? Waarom staat Messi aan de linkerkant in plaats van de rechterkant? Wat je bij Liverpool ook soms ziet, dat Mane aan de andere kant speelt, omdat hij een bepaalde opdracht heeft, bijvoorbeeld een opkomende back die verdedigd moet worden. Dat zie je bij Barcelona eigenlijk nooit.
Type spits is inderdaad. Het enige wat je bij Barcelona gezien hebt is dat Messi een paar keer op 10 gezet is, maar dat is het dan.
Ja, maar dan gaat hij alsnog gewoon zijn hele eigen wedstrijd spelen. Hij zoekt altijd lopend naar ruimte, of hij nou op 10 zat of op rechts. En op 10 is dat misschien nog veiliger ook, want dan heb je nog iemand op rechts die flank kan afschermen. Ja, Barcelona is een vreemd elftal, maar het is nooit vernieuwend. Of dat je denkt, dat je als kijker denkt, het is verrassend. Als ik naar Barcelona afstem, kijk vooral naar Messi. En Frenkie de Jong nu, om te kijken hoe hij zich houdt op het middenveld. Maar het is toch de grote Messi-show. En een aantal keer per jaar, of heel vaak per jaar, dan levert hij. Ja.
Het klinkt toch een beetje alsof het mogelijk fout kan gaan. Dat vrij realistisch erbij. En dat we dan in een volgende videopodcast of wat dan ook het maar weer eens moeten gaan hebben over het nieuwe Barcelona voor de 300ste keer. En dan waarschijnlijk volgend jaar op deze tijd concluderen dat er toch weer net te weinig gebeurd is. Maar dat Messi wel heel goed kan voetballen.
Ja, dit is precies wat er gebeurd is na AS Roma. Dit is gebeurd na Liverpool. De generatie, hebben we het over Piqué onder andere, over Busquets. Maar die zijn eigenlijk nog te goed. Maar het ligt ook niet aan die spelers. Het ligt aan de trainer die niet duidelijk en scherp genoeg durft te zijn in keuzes. En die dan het maar een beetje laat aanmelden. Het ligt niet aan Piqué, want ik vind eigenlijk Piqué, als je gaat kijken naar alle verdedigers in Spanje, nog best een hoog niveau halen. En hij komt snelheid tekort. En ja, als dan een keer een Nederlands analist op televisie zegt dat Piqué heel traag is en dan kaart lacht, ja, leuk. Maar Piqué haalt echt een hoog niveau. Dus die speelt terecht nog steeds daar rechtscentraal achterin. Er is geen betere bij Barcelona. Nee. Het ligt niet aan Busquets. Want ga maar eens een betere speler vinden op 6 dan Busquets in de wereld. Als je Guardiola of Tuchel vraagt, wil je Busquets een jaar hebben? Absoluut. Dan leggen ze nog een miljoen bij uit eigen zak. Weet je wel, dus die is echt heel goed. Messi is echt heel goed. Het ligt niet aan die drie.
Suarez is ook echt heel goed.
Ja, dus het ligt niet daaraan. Het is een trainer die dan binnenkomt en dan kennelijk onder de indrukken is van die vier. En dat dan niet durft aan te passen. Maar Hansi Flick is kennelijk niet onder de indruk geweest van een aantal zaken. Die heeft Coutinho gewoon op bank gezet. Ook al wordt er heel veel geld betaald door Bayern München voor Coutinho. Dat is natuurlijk geen goedkope voetballer. Maar die speelt een heel seizoen niet, omdat Müller op 10 beter is. Je moet die keuzes...
Lucas Hernandez, waarvoor 80 miljoen betaald is. Als hij ziet, het werkt met Alaba en Davies. Eigenlijk Alaba ook nog een soort van persoonlijke coach voor Davies daarachter. Die leert hem eigenlijk hoe hij linksback moet spelen. Ja, dan gaat hij niet Lucas Hernandez erin zetten. Ook al is daar 80 miljoen voor betaald. Want... En het lijkt wel alsof bij Barcelona die trainers niet voelen dat ze het mandaat hebben om dat soort keuzes te kunnen gaan maken.
Ja. Ja, maar je hoort ook veel, zelfs bij kleinere clubs, als voetballers het over trainers hebben, dan waarderen ze de trainers die hard zijn. Ook al kost het hun plek, als ze maar duidelijk zijn en goed uitleggen waarom ze bepaalde keuzes maken. En als dat wordt gesteund ook door de feiten, want het is als jij elke keer iemand opstelt die fouten maakt en een ander op de training bewijst dat die beter is, dan is het gewoon heel simpel, dan moet je het omdraaien. Maar bij Barcelona, ja, je weet eigenlijk al wat je kunt verwachten, maar de tegenstanders is ook. Dus het is allemaal, ja, het is eigenlijk al... Eigenlijk al 6 of 7 jaar precies hetzelfde.
Ja, ik denk ook ergens in dit Champions League avontuur gaat het helemaal fout.
Dat gaat fout tegen een tegenstander die voorbereid is.
En dat kan tegen Bayern zijn, dat kan in de halffinale zijn, dat kan in de finale zijn. Maar er gaat weer een enorme deceptie volgen, denk ik.
Ja, nou, dat wachten we af. Op zaterdag de laatste wedstrijd van deze ronde. Nou, City het een paar keer genoemd. Een club met een plan. Ja, tegen Lyon, waar ik dan persoonlijk het idee van heb van ja, ze vinden het hartstikke leuk dat ze erbij zijn. Maar ik geef ze weinig kans.
Nou ja, ik weet dat ze het bij Manchester City intern stiekem een beetje vervelend vonden. Dat ze Lyon tegenkwamen in plaats van Juventus. Dat klinkt raar.
Dat klinkt zeker raar.
Nou ja, en toch is dat zo. Eigenlijk om wat jullie net schetst over Juventus met Mauricio Sarri. Nou, Sarri heeft vorig jaar in de Champions League in de Premier League ook een paar keer tegen Pep Guardiola gespeeld. Toen hij nog trainer was van Chelsea. En het was voor Pep Guardiola best wel goed te doen om een manier te vinden om teams van Sarri te bestrijden. Je weet welke patronen ze gaan hebben in de opbouw. En daar kun je iets tegenover zetten. En als je gaat kijken naar waar heeft Manchester City het moeilijk mee gehad in de afgelopen jaren, dan is dat eigenlijk teams die met 3 centrale verdedigers spelen. En eigenlijk op die manier proberen het voetbal van City te ontregelen. Dit jaar ging bijvoorbeeld een paar keer fout tegen Wolverhampton Wanderers. Nou, ook in de halve finale van de FA Cup tegen Arsenal. Speelde ook met 3/5 verdedigers. Nou, en hoe speelt Olympique Lyon? Ja. Ook op die manier. Dus voor Pep Guardiola is het gewoon een hele vervelende tegenstander. Eigenlijk City kan alleen maar verliezen in deze wedstrijd. En hij weet duivels goed dat de manier waarop Lyon uiteindelijk City gaat bestrijden. Zoals ook laatst eigenlijk redelijk succesvol in de Franse bekerfinale nog Paris Saint-Germain hebben bestreden. Wat een trainer heeft, Tuchel, die een beetje op een vergelijkbare manier wil spelen als Guardiola. Dus het is een heel verraderlijk team voor City om tegen te spelen. En een hele gevaarlijke tegenstander. Dus Guardiola moet weer iets gaan verzinnen.
Ja, je gaat zien dat City de bal heeft en probeert door een muur van 5-3-2 of 3-5-2, hoe je het wil noemen. En er gaat af en toe een bal richting Moussa Dembele.
Ja.
Toko en Kambi die dan speelt voor Moussa Dembele. En Memphis die dan bal vasthoudt of diepte zoekt. Dit is. En dan zul je zien wat Laporte heeft meegemaakt tegen Tottenham. 2 fouten en je Champions League avontuur kan erop zitten.
Waarom het ook zo lastig is voor City, denk ik, tegen dit soort teams is... ja, de vrije man ligt dan vaak aan de zijkant met je backs als je tegen dit soort systemen speelt. Ja, en de backs, dat is ook al heeft Guardiola daar 387 miljoen aan uitgegeven. Dat blijft een beetje een zorgenkindje. Dat zag je zelfs weer in de achtste finale waar ze dan met Cancelo linksback spelen en rechtspoot. Ja, wat ook weer niet helemaal lekker ging. Aan de andere kant Kyle Walker ja, is op zich aardig, alleen... Ja, is ook niet de speler die het verschil maakt. Nou ja, Benjamin Mendy, die gaat waarschijnlijk weer terugkomen voor deze wedstrijd. Alleen ja, dat zijn wel allemaal spelers die toch ook wel zich iedere keer onbetrouwbaar getoond hebben. Dus op besliste momenten ja, dan toch fouten maken of niet leveren, niet presteren. En ja, wat dat betreft wordt het weer een lakmoesproef voor de backs van Guardiola. En als het fout gaat, dan staat hij alweer op de stoep bij het City-bestuur om voor 600 miljoen nog meer nieuwe backs te vragen.
Ik denk wel, dit is een wedstrijd is die City moet winnen. En ik denk als zij de eerste team 15 minuten het onder controle hebben en de gaten weten te vinden met dit Bruyne onder andere en Sterling, dan kan het ook 4-5-0 worden, deze wedstrijd. Want ik aanvallend gezien vind ik Lyon, en het heeft niks te maken met Memphis, want die vond ik eigenlijk voor zijn doen iemand die 8 maanden eruit is geweest, goed spelen. Alleen ik vind naar voren toe Lyon wel pover. Ook ja, tegen Paris Saint-Germain.
Ja, en als ze het spel moeten maken, ja, dat is allemaal zo ontzettend matig. Ja, dus alleen als ze kunnen verdedigen met z'n allen en een beetje op de counter kunnen gokken, dan is het een prima team.
Ja.
Waarbij de naam Memphis valt, wat mogen wij van hem verwachten in zo'n wedstrijd? Hij is net terug. Ik bedoel, heerlijk die Panenka natuurlijk. Maar wat je bent 8 maanden eruit, zware blessure gehad. Kan hij in zijn eentje dat elftal dan al tillen in zo'n belangrijke pot?
Nou ja, hij heeft het tegen Paris Saint-Germain 8 minuten volgehouden. De wedstrijd daarna ook tot diep in de tweede helft. Je ziet wel dat hij in krachthonk heeft gezeten, dat hij sterk is. Aan bal vasthouden, dat lukt hem. En een Panenka, ja, hij heeft wel zelfvertrouwen. En, ja,
dat gaat niet weg bij hem, hè? Dat
nee, precies. Dus het zelfvertrouwen is er. Dat is wel belangrijk. Ja, hij kan opeens per ongeluk een bal de kruising inschieten. En dat is een van zijn kwaliteiten. Maar het is vooral belangrijk... dat hij, als hij de bal krijgt... en ik denk dat Lyon daar ook gaat speculeren... dat via hem of Aouar een spits gelanceerd moet worden. En dat zal Moussa Dembele zijn. En die is snel. En als City in de problemen komt... dan is het vaak op zulke momenten dat ze fouten maken op het middenveld. 2-3 passes en dan sta je al aan de andere kant. En ja, dat zal 3 of 4 keer gaan gebeuren waarschijnlijk... als City slecht speelt.
Ja. En 2 keer is Memphis erbij betrokken. En dan die 2 momenten, dat bepaalt of hij of een geweldige wedstrijd heeft gespeeld... of dat we zeggen, nou ja, Memphis was een beetje onzichtbaar.
Ja, dus dat is wel op een paar momenten ga je dan beoordeeld worden. Maar je gaat niet vaak aan de bal komen, waarschijnlijk, omdat City de bal heeft.
En wat denk je dat Ronald Koeman wil? Denk je dat hij nou denkt van, lekker, laat die Memphis spelen, winnen... nog wat wedstrijdjes pakken, wedstrijdritme?
Denk ik wel, ja.
Geen september, of is het ook wel goed om die jongen nu gewoon even een paar weken rust te geven richting die interlands?
Nou ja, dat zouden er dan 2 extra wedstrijden zijn.
En korte tijd, hè? Toernooi voor hem?
Ja, nee, tuurlijk. Alleen, nou ja, ik denk dat het niet heel veel uitmaakt als hij een paar extra wedstrijden nu zou spelen. Hij is natuurlijk ook weer eigenlijk, het is natuurlijk ook een soort van voorbereiding. Ik las dat Nagelsman al zei van, ik zie dit eigenlijk als een voorbereidingstoernooitje. Ja. Wat op zich ook al opvallend is over de beslissing van de Champions League. Maar ja, voor veel clubs is dat natuurlijk ook wel zo. Ook voor Lyon. Die zijn zich ook eigenlijk aan het voorbereiden op de Franse competitie. En die weten, nou ja, waarschijnlijk gaat er na 1 of 2 wedstrijden voor ons wel klaar zijn. En daarna gaan we direct door in de voorbereiding op een nieuw seizoen.
Ja, maar wat jij nu zegt, hè, vroeger had je in de zomer had je van die toernooitjes in Spanje. En dan kregen ze een hele lelijke beker als je die won. Oefentoernooitjes. In de winter in Qatar en weet ik veel wat. En dan kreeg je nog een geldprijsje mee. We hebben het over de Champions League, hè?
Ja, maar dat is wat ik in het begin al tegen je zei, of tegen jullie. Ja, hoe moet je dit beoordelen? Dit is natuurlijk een vreemd toernooi. En het is het gevoel, als Leipzig, als Nagelsmann al zegt, ik zie het als een voorbereidingstoernooi. Terwijl Leipzig een heel seizoen bezig is om zich überhaupt te kwalificeren voor de Champions League. En dan sta je een keer in de kwartfinale, wat misschien Leipzig eens in de 10 jaar gaat meemaken. Of eens in de 2 keer in de 10 jaar. Ja, dat is natuurlijk vreemd. En voor Barcelona is het juist wel een manier om het seizoen te redden. Want Real is kampioen geworden. En Leipzig staat op het veld. Maar ja, we zien wel. En Lyon eigenlijk na zijn voorbereiding op de linker. Dat is natuurlijk wel vreemd. Dat moet eigenlijk al niet kunnen. Want dit moet voor Leipzig de wedstrijd van het jaar zijn. Maar ja, dan speel je thuis voor je eigen publiek. Dan is het een totaal ander evenement. En nu, maar dat bedoel ik dus. Je moet het veld opkomen. En eigenlijk denken dat het vol zit. En dat kan Zlatan. Want ik heb Zlatan zien spelen bij AC Milan in een leeg stadion. Ik heb het idee dat die jongen denkt dat er 80.000 man in het stadion zitten. Maar dat is dus knop die je kennelijk om kan zetten. En de echt grote kunnen dat. Hè? Dus die doen net alsof zij een vol stadion spelen. Die zijn zo ongelooflijk geconcentreerd. En er zijn andere spelers die dat, die daar iets meer moeite mee hebben, of trainers.
Ja, we zijn heel benieuwd. Ik ben in ieder geval wel enthousiast geworden over de wedstrijden van deze week. Dank jullie wel daarvoor. Ik hoorde een collega in een NOS-voetbalpodcast zeggen dat hij €50 had ingezet op Atalanta Bergamo.
Ja, kan niet vergeten.
Dat kan niet vergeten. En dat hij daar dan €600 voor terugkreeg. Ik heb wel even gekeken. Vond ik wel interessant. Er zit een beetje het moment dat die gokmarkt open gaat. In ieder geval Nederland binnenkort. Is gekeken naar wat we uitbetaald krijgen als we nu inzetten op een overwinning van de clubs. Lyon, voor elke euro die inzet, krijg je er 36 terug. Dan Leipzig 18, Atalanta 12, Barcelona en Atletico 9. Paris Saint-Germain 5,75. Dan Bayern met 4,25. En ja, Manchester City 3,20 €. Dat zal ook te maken hebben met het schema, vermoed ik een klein beetje. Dat ze aan de goede kant van het schema zitten. Maar
City niet.
Zeg ik dat goed? Nee, die zit niet. Nee, je hebt gelijk.
Maar daarna zit die gewoon tegen de winnaar voor de Bayern-Barca. Dus,
maar is voor jullie dan ook Manchester City de favoriet om de Champions League te winnen?
Nou, als je over het hele seizoen kijkt, denk ik niet. Ik denk eigenlijk dat City in voorgaande seizoenen beter was dan dit seizoen. Ze hebben natuurlijk 2 jaar gehad waarin ze echt ontzettend veel punten hebben gepakt in de Premier League. En dat ze 2 keer zijn uitgeschakeld door een team waarover ze eigenlijk over een heel seizoen beschouwd beter waren dan dat team, maar het over 2 wedstrijden niet konden, City. Ja, en nu staan ze in de kwartfinale tegen Lyon. Nou, die zouden ze in principe moeten pakken.
Ja, City-Bayern wordt de wedstrijd misschien wel. Dat is eigenlijk een soort finale in een halve finale, maar dat is eigenlijk altijd wel. Maar City-Bayern, ja, ik kan daar geen zinnig woord over zeggen in welke kant op gaan. Het kan eigenlijk allebei de kanten op gaan, City-Bayern. Ja. Ik vind City na de herstart, na de corona-stop, echt heel goed. En die hebben ook tegen Burnley bijvoorbeeld zo'n bizar hoog niveau gehaald. Terwijl het helemaal niet hoeft. Ze zijn al tweede. Dat hoeft allemaal niet meer. En je ziet ook dat ze kennelijk de trainingen gebruikt hebben om ook wat tactische dingetjes uit te proberen. Mm-hmm. Je ziet dat ze wel een ontwikkeling doorgemaakt hebben in de tijd dat het voetbal helemaal stil stond.
Nee, met name achterin. Kijk, je kunt natuurlijk bij Bayern ook zeggen, nou, met Boateng, dat is de zwakste schakel. Maar die positie bij City is natuurlijk helemaal een probleem. Kindje. Ja. Erik Garcia, die deed het daar natuurlijk best wel goed. Nou, die lijkt nu zijn contract niet te willen verlengen. En die zit in één keer ook weer
op
de bank. Maar het is ook een jongen die het niet moet hebben van zijn fysieke kracht. Dus ook tegen een Lewandowski kan dat best wel ingewikkeld zijn. En dan staat er in één keer weer Fernandinho.
Ja.
Ja, en of Otamendi / Stones, die door Guardiola eigenlijk volledig afgeschreven lijken en zonder vertrouwen voetballen. Ja, dat is wel een dingetje. Ja, je hebt die linksbackpositie waar Mandi hele hoge pieken afwisselt met hele diepe dalen. En rechtsback waar die Cancelo eigenlijk niet vertrouwt. En dat alles moet komen voor Walker. Maar Walker die heeft soms ook echt een slechte dag ertussen zitten. Ja, dus dat is achterin wel behoorlijk wankel bij
zitten. Dan hebben ze wel slecht ingekocht. Want jij noemt net een bedrag, maar volgens mij is het nog meer dan dat jij noemde.
Ja.
Maar als je een €500 miljard, €500 miljoen uitgeeft in 4-5 jaar alleen aan verdedigers. En je speelt tegen Bayern München. En het probleem is dat je eigenlijk geen verdedigers hebt, behalve Laporte. En daarom Nathan Ake gehaald heb als backup voor Laporte. En eventueel als linksback. Ja, ik vind dat wel vreemd. Dan gaat er toch wel ergens iets mis onderweg.
Ja, er is zeker het een en ander misgegaan onderweg. Ja, Walker doet het dan aardig. Danilo is totaal mislukt. Cancelo is totaal mislukt. Mandi heeft het af en toe goed gedaan. Maar die was bijna altijd geblesseerd. Ja. En Stones, daar had hij enorm veel vertrouwen in. Maar dat lijkt ook tanende te zijn. Ja, dan heb je eigenlijk inderdaad alleen met Laporte een succesvolle aankoop gedaan. Ja, het is natuurlijk veel eisend om te spelen in een Pep Guardiola team achterin. Dat zegt hij zelf ook iedere keer. Het is heel vervelend om verdediger te zijn in mijn team. Omdat je met 60 meter in je rug speelt. En onder druk altijd een bal moet aannemen in je eigen 16. En dan maar die voorwaartse oplossing moet zien te vinden. Nou, we hebben aan Van Gaan ook allemaal kunnen zien hoe ingewikkeld dat soms kan zijn op dit niveau. Alleen ja, het is wel een feit dat al die aankopen, dat een heel aantal daarvan het niet waargemaakt hebben. En dat inderdaad we richting de eindfase Champions League gaan. En je nog steeds moet zeggen, dat is best wel een groot probleem voor Manchester City. En het afmaken van kansen, dat is ook al eerder een probleem geweest.
Ja, het is alleen wel hoe je... Want Atalanta, ik denk dat we de luisteraars, en ik denk ook Stef zelf, als ik hem vraag, noem de achterhoede van Atalanta, dat we Geen idee. En de luisteraars ook niet. Ja, dus ze zullen vast één of twee kunnen noemen.
Ja, Robin Goossens.
Robin Goossens, Hatenboer. Ja, moet ik zeggen, daar kom ik ook aardig
mee. Maar
ik heb
het over drie centrale verdedigers. En die wil niemand hebben in Europa. Nou, iemand dus misschien wel. Maar het is ook maar net hoe je als trainer het aantal zaken oplost. Je kunt ook het... hij wil Koulibaly hebben al twee seizoenen. Ja, ik kan ook Koulibaly kopen. Dan heb ik ook een goede verdediging. Met Koulibaly.
Ja.
Of Nathan Ake. Ja, dat is niet zo'n kunst om goede verdedigers te kopen. Virgil van Dijk was in de Premier League de beste verdediger bij Southampton. Die kun je kopen. En je ziet dat Liverpool beter is geworden.
Ze hebben geïnformeerd destijds naar Van Dijk. Alleen het was wel Jurgen Klopp die aan de keukentafel Van Dijk uitnodigde. En met hem ging zitten, met hem ging praten. En hem een verhaal schetste. En dat is bij City destijds niet gebeurd. Waardoor Van Dijk eerder geneigd was om voor het verhaal Liverpool te kiezen. En op dat moment was City natuurlijk nog de veel grotere, succesvollere club dan Liverpool.
Ja.
Dus het is ook net op welk moment durf je door te pakken en heb je een goed verhaal liggen.
Ja, en dat is ook wel dat is wat Liverpool heel goed doet. City wilde ook Harry Maguire hebben. Hadden ze dan 10 miljoen euro te weinig voor over.
Ja.
En dat was een geldkwestie.
Ze wilden Jorginho hebben, ze wilden Frenkie de Jong hebben.
Ja, dus het kopen is niet alleen willen hebben. Kopen is ook als club een speler kunnen binnenhalen. En dan moet je dus ook een trainer hebben die overtuigingskracht heeft. En Pep Guardiola belt ook heel veel spelers. Hè, want er zijn heel veel spelers in Europa die ineens Pep Guardiola aan de lijn hebben. Omdat hij graag een speler wil hebben. Maar ja, dat is niet alleen Pep Guardiola die een speler binnenhaalt. Je hebt ook te maken met zaakwaarnemers, met contracten, met clubs die geld eisen. Harry Maguire kostte hoeveel miljoen euro? Duurste regen alle tijden. Ja, dat had City er niet voor over. Dus het is niet alleen dat, maar ik vind het wel vreemd dat het bij City, en Pieter en ik hebben het er al vaak over gehad, over die verdedigers van City. Maar het gaat eigenlijk bij City, als een keer verlies, altijd over die verdedigers. Ik word daar wel een klein beetje moe van, eerlijk gezegd. Ik het zo zeggen.
Nee, dat is vrij treurig als je over nadenkt. Zeker de bedragen die jij noemt. Mannen, tot slot, ik wil gewoon even een naam hebben. Wie wint de Champions League? Pieter?
Ik ga nog steeds voor Bayern München.
Hans Vliek.
Dat het meest complete team is, denk ik.
Ik heb Paris Saint-Germain al een aantal keer gezegd in allerlei uitzendingen. Paris Saint-Germain, omdat die aan de goede kant van het schema zitten. En omdat Neymar in staat is. En Mbappé komt straks in de halve finale, denk ik wel weer terug. Misschien ook in de kwartfinale al. Maar die gaan van Atalanta winnen. Die gaan Atletico of Leipzig uitschakelen. En staan dan in de finale tegen een vermoeid City of Bayern. En als het Bayern München wordt, dan gaan we een geweldige finale zien. Als het City wordt, gaan we ook een geweldige finale zien.
Mannen, ik moet zeggen, ik heb oprecht veel zin in die Champions League wedstrijden. Waar ik 3 kwartier geleden, want dit is de langste scoreboardjournalistiek uit de geschiedenis geworden.
Oh jee.
Ja.
Hoe lang zit hij hier al?
Wij zitten met het voorgesprek erbij. Toen we nog even over de Europa League hadden, want daar willen we ook graag over praten. Zitten we hier al 54 minuten.
Dat
valt mee. Het wordt nog steeds warmer over zijn studio. Maar ik heb er zin in gekregen. Dus ik dit weekend, als het werk af is, kijk even naar Piet. Als het werk af is, dan gaan we even het zwembad in. Dan pakken we even een barbecue'tje en dan gaat de tv aan, denk ik, dit weekend.
Voor mij mag je, maar zwembaden in je achtertuin, dat is wordt afgeraden. Hè? Dat is, we hebben watertekort in Nederland. En dat draag jij nu aan bij.
Ja, nou, ik heb een balkon.
Oké, okay.
Dat scheelt
jij een klein zwembadje.
Ik heb een heel klein zwembadje. Dat moet net kunnen zoeken.
Oh, dan mag het.
Dan mag het, dan kom ik daarmee weg. Nee, ja. Nee, heren, heel erg bedankt. Zoals Pieter al eerder zei, in de VI van deze week en op VI Pro een uitgebreid verhaal over het Bayern München van Hans Vliek en wat er eigenlijk gebeurd is en waarom ze zo succesvol zijn.
Je wilde afronden?
Nou, je praat verder.
Het zou wel mooi zijn, hè, want normaal gesproken, theoretisch gezien, Bayern München hoort misschien wel de Champions League winnen, die het meest complete ploeg. Maar ja, je hebt dan altijd weer dat er in zo'n wedstrijd gekke... We gaan het alweer over scheidsrechters hebben. Want we hebben het nooit over scheidsrechters, hè. In voorbeschouwing gaat het nooit over scheidsrechters. Na afloop gaat het alleen maar over scheidsrechters. Dat zal dit keer ook weer zo zijn. Ja. Dus er zal wel iets gebeurd zijn waardoor we het na afloop weer over scheidsrechters gaan hebben. Dat wil ik nog even toevoegen. Waarom weet ik eigenlijk niet.
Ik vind het fijn dat deze afkondiging toch een klein beetje opgeleukt is. Dankjewel, Suli.
Maar dat is toch waar, of niet?
Ja, nee, dat is waar. Ja.
We hebben het eigenlijk alleen maar over scheidsrechten afgelopen. Het gaat alleen maar over scheidsrechten en hoogtepunten van doelpunten.
Nee, we zullen het afgelopen vast en zeker over scheidsrechters en de VAR gaan hebben. Dat geloof ik zeker. En we zullen ook vast en zeker nog even verder praten over deze Champions League. Is het niet in de podcast, dan is het vast in een video op VI Pro of elk ander kanaal. Heren, dank jullie wel. En tot de volgende keer. En zoek het zwembad op voor verkoeling.
Zeker.
Ja, en 9 uur de tv aan.